Willen we opnieuw stilstaan bij het leven van Nehemia en we slaan vanmorgen op uit het Oude Testament Nehemia 2 en daarvan de eerste 8 verzen. Schriftlezing in dit morgenuur Nehemia 2 vanaf vers 1 tot en met vers 8.
Toen geschiedde het in de maand Nisan in het 20e jaar van de koning Artaxasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik de wijn opnam en gaf hem de koning. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Zo zei de koning tot mij: waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer. En ik zeide tot de koning leef in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, dat de stad, de plaats der begrafenis mijn vaderen woest is, en haar poorten met vuur verteerd zijn? En de koning zeide tot mij: wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot de God van de hemel. En ik zeide tot de koning: zo het de koning goed dunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze bouwen. Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat: hoe lang zal uw reis wezen? En wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde de koning dat hij mij zond, als ik hem een zekere tijd gesteld had. Voort zeide ik tot de koning: zo het de koning goeddunkt, dat men mij brieven geven aan de landvoogden aan gene zijde der rivier, dat zij mij overgeleiden totdat ik in Juda zal aangekomen zijn. Ook een brief aan Asaf, de bewaarder van de lusthof, dewelke de koning heeft, dat hij mij hout geeft om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is, en tot de stadsmuur en tot het huis waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand mijns Gods, over mij.
Geliefde gemeente, de strijd duurt onverminderd voort in Israël, in Gaza, in de omliggende landen. En dat bracht verschillende onderzoekers ertoe om onderzoek te doen op 20 universiteiten en hogescholen in Nederland, om eens te proeven hoe Joodse studenten en Joodse docenten die strijd ervaren. En ze gaven allemaal aan dat ze zich onveilig voelen op die scholen en universiteiten. Dat ze het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen. Ze worden geconfronteerd met haken, kruizen en leuzen op de muren. Ze worden belaagd, er worden grappen gemaakt, ze worden bespot. Ja, zelfs zo dat verschillende docenten van Joodse komaf niet of nauwelijks op hun werk durven komen. En als ze dan hun werk ter hand nemen op de universiteiten en hogescholen van ons land, dan doen ze dat in een bedrukte stemming. Dan doen ze dat met een bezorgd gemoed. Zo iemand komen we vanmorgen ook tegen. In ons schriftgedeelte. Het is Nehemia. Hij is ook bezorgd. Hij is ook bedrukt. Hij is ook betrokken op de situatie in Israël, in Juda. En het is de koning die het opmerkt. En de koning die er naar informeert. Met de hulp en de leiding van Gods Heilige Geest willen we vanmorgen opnieuw stilstaan bij het leven van Nehemia. En we staan stil bij dat gedeelte dat we vanmorgen als schriftlezing hebben gelezen. Nehemia 2 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Dus Nehemia 2 vanaf het eerste tot en met het achtste vers. Dat is het uitgangspunt voor de prediking vanmorgen. En dan schrijf ik als thema boven de verkondiging deze woorden: een geschenk voor de schenker. Want we zullen zien dat de Heere ervoor zorgt dat Nehemia een groot geschenk ontvangt als schenker. Dus een geschenk voor de schenker. En we letten op drie gedachten. Allereerst de toegang tot de koning. Daar staan we stil aan de hand van het eerste tekstvers. Hoe Nehemia toegang heeft tot de koning en wat daar gebeurt in dat onderhoud met die koning. Vanaf vers 1 of in het eerste tekstvers hopen we dat te overdenken. In onze tweede gedachte staan we stil bij de toestemming van de koning. Want we lezen vanaf vers 2 tot en met vers 6 hoe de koning hem toestemming geeft om naar Juda af te reizen, om daar werk ter hand te nemen. Toestemming van de koning. En in onze derde gedachte letten we op de toegift namens de koning, want de koning zorgt ervoor dat Nehemia een soort toegift krijgt. De koning schenkt hem allemaal zaken. Daar hopen we dan op te letten in onze derde gedachte, vers 7 en vers 8. Dus allereerst de toegang tot de koning, in onze tweede gedachte de toestemming van de koning, in onze derde gedachte de toegift namens de koning. En dat alles onder het thema een geschenk voor de schenker. Ons tekstgedeelte, ons hoofdstuk, wordt ingeleid met deze woorden: toen geschiedde het in de maand Nisan. Dat is een tijdsaanduiding. De maand Nisan zouden we ongeveer kunnen omrekenen naar onze maand maart. De laatste tijdsaanduiding die we hebben gehoord in het boek Nehemia hebben we gezien in hoofdstuk 1. Daar werd gesproken in het eerste vers over de maand Gisleu. Dat was zo ongeveer, hebben we toen gezegd, de maand november, december. Wanneer we dan een snelle rekensom maken vanaf de maand Gisleu tot de maand Nisan, dan moeten we het zo zien dat Nehemia ongeveer vanaf november, december tot maart nu een sprong maakt in de tijd. We bevinden ons dus nu ongeveer 4 maanden verder ten opzichte van het eerste hoofdstuk. Dat betekent dat Nehemia nu ook 4 maanden lang heeft gevast, heeft gebeden, heeft gesmeekt, in rouw is geweest, 4 maanden lang maar liefst. En dan ga ik vanmorgen nog aan de voorzichtige kant zitten. Zo lang heeft Nehemia aangehouden in gebed. En dat terwijl Nehemia had gevraagd, dat hebben we gezien, of de Heere vandaag dat gebed nog wilde verhoren. Heden, zo zei Nehemia in vers 11 van het vorige hoofdstuk. Dus Nehemia heeft krachtig gebeden, hebben we vorige week gehoord. Hij heeft krachtig gesmeekt, hij heeft de Heere aangeklampt, hij heeft gevraagd: Heere, wilt u toch vandaag, wilt u toch heden mijn gebed verhoren? Maar hij heeft 4 maanden moeten wachten voordat er verhoring kwam. Mag ik het zo zeggen bij de Heere vandaan? De Heere heeft 4 maanden gewacht voordat de Heere een blijk gaf van verhoring. En nu zitten er vanmorgen misschien wel mensen in de kerk, ouderen of jongeren, die met moeite en met zorg bezet zijn. Die het vanmorgen moeten zeggen: ik bid al zo lang. Ik smeek al zo lang. Ik loop al zo lang met een bezorgd gemoed over de wereld. En het lijkt wel alsof de Heere niet hoort en wil verhoren. Gemeente, kijk eens naar dit gedeelte. Hoe lang heeft Nehemia aangehouden in gebed? 4 maanden lang. U mag ook denken aan het volk Israël, waar het tijdens de bijbellezingen over zal gaan. Heeft maar liefst 400 jaar aangehouden in gebed en gesmeekt. Maar wordt dat aanhoudend gebed, dat is ook een vraag die we elkaar moeten stellen vanmorgen. Wordt dat aanhoudende gebed nog gevonden bij ons? Of vuren we een pijl af in gebed en letten we er helemaal niet op of die pijl ook doel treft? Dat kan ook. Nehemia heeft aangehouden in gebed. 4 maanden lang. En dan na 4 maanden breekt er een heel bijzondere dag aan. Nehemia wordt wakker. En wanneer hij wakker wordt, jongens en meisjes, dan voelt hij aan alles: dit wordt een bijzondere dag. De zon schijnt. De vogels fluiten. Nee, dat staat helemaal niet in ons gedeelte. En dat is waarschijnlijk ook helemaal niet waar. Die dag waarop de Heere het gebed van Nehemia gaat verhoren, is een heel gewone dag. Een heel gewone dag in het leven van Nehemia. Want we lezen dat Nehemia gewoon aan het werk is. Als schenker. Hij dient aan het hof van de koning en dat werk voert hij uit, net als andere dagen. En dat is nu uitgerekend een dag waarop de Heere gaat werken. Op een hele gewone, wij zouden zeggen reguliere dag in het leven van Nehemia. Wat gebeurt er? Het geschiedde in de maand Nisan in het 20e jaar van koning Artaxasta. Als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik de wijn opnam en gaf hem de koning. Nehemia is aan het werk, hij is verantwoordelijk voor de wijn, dat hebben we eerder gezien. En op dit moment dient Nehemia wijn op voor de koning. Hij serveert dat bij de koning. En op dat moment ziet de koning dat Nehemia bedrukt is. Dat zijn ogen droevig staan. En dat valt de koning op. En Nehemia die zegt ook aan het slot van vers 1, nu was ik nooit treurig geweest voor het aangezicht van de koning. Dus het is niet voor niets dat het de koning opvalt, want Nehemia was nooit treurig voor het aangezicht van de koning. Gemeente, dat mocht ook helemaal niet. Een dienaar aan het hof van Perzië mocht nooit treurig voor het aangezicht van de koning verschijnen. En u leest in Esther 4 vers 2 ook van een Perzische koning die het verbood om in rouw voor zijn aangezicht te verschijnen. Waarom? Ja, je zou als bediende zomaar de indruk kunnen wekken dat het helemaal niet een fijne dienst was om de koning te dienen. Met een zwart gezicht zou je de indruk kunnen wekken dat het een slechte dienst was om de koning te dienen. En daarom moest je altijd met een blij en vrolijk gezicht voor de koning verschijnen, want anders stond je wat te wachten. Je moest altijd maar een masker opzetten, een brede lach van oor tot oor, vriendelijkheid aan de dag leggen, want o wee, er kon eens een verkeerde indruk worden afgegeven. En nu heb ik het over het Perzische Hof. Zoveel eeuwen geleden. Maar gemeente, zo is vandaag de dag toch ook in de wereld. Het Perzische Hof lijkt toch sprekend op de wereld van vandaag. Want jonge mensen in de kerk, je moet toch altijd blij zijn in deze wereld. De foto's die je post op sociale media, dan moet je toch lachen. Jouw leven moet toch geslaagd zijn. Je moet toch altijd stralen, je moet toch altijd, zo zeggen jullie dat toch, je moet toch altijd schijnen. En nu ben ik geen psycholoog, gemeente, maar zou dat niet een van de oorzaken zijn in onze tijd waarom juist zoveel jonge mensen depressief raken? Want het moet altijd goed gaan. Het moet ons altijd voor de wind gaan. Je moet altijd de wind in de zeilen hebben. En als het niet zo is, ja, dan voelen we ons inderdaad somber. Als we niet aan die hoge lat kunnen voldoen, worden we neerslachtig. Dirk de Wachter, hij is wel een psycholoog, schreef een boek, getiteld De Kunst van het Ongelukkig Zijn. En nu is dat een seculiere psycholoog, maar weet u wat hij zegt? Hij zegt het is juist heel gezond als we ook die emoties een plaats geven. Het is juist heel gezond om ook inderdaad op sommige momenten gewoon ongelukkig te zijn. Dat hoort namelijk bij het leven. En nu is dat een seculiere schrijver. Maar ik geloof dat er echt een waarheid in zit. In de wereld moet je vrolijk zijn. Voor de Perzische koning moet je vrolijk zijn. Masker opzetten. Maar ouderen en jongeren, mag ik nu eens omhoog kijken vanmorgen? Voor de Perzische koning moet je inderdaad altijd een masker opzetten. Voor de Perzische koning moet je altijd vrolijk zijn, ook als je het niet bent. Maar nu is er een koning in de hemel. En bij hem mag je nu altijd komen, zoals je bent. Altijd. Met je zwarte hart, met je vuile handen, met je bezoedelde voeten. Je mag altijd tot me gaan. En zeker, je blijft niet zoals je bent, maar je mag wel komen zoals je bent. Bij die koning in de hemel, aan het hemelhof, ben je nu altijd welkom, hoe je je ook voelt, ouderen en jongeren. Nehemia is nooit treurig geweest voor het aangezicht van de koning. En dat valt de koning op. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Wanneer we nu stil hebben gestaan bij de toegang tot de koning, letten we in onze tweede gedachte erop de toestemming van de koning. Hoe de koning dat geeft aan Nehemia. De koning zegt in vers 2, waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? De koning wil als het ware zeggen, Nehemia, je hebt je vanmorgen niet ziek gemeld. Je bent gewoon op je werk verschenen. Dus ziek ben je niet. Ik zie dat je bedrukt kijkt. Wat is er dan aan de hand? Zijn er misschien familieproblemen? Heb je misschien slecht geslapen? Er zouden heel veel redenen kunnen zijn waarom Nehemia nu een bedrukt gemoed heeft. En de koning die vraagt nu, Nehemia, waarom kijk je nu zo bedroefd? Wat ik zie, dat is niet een treurigheid des harten. Is dat niet een treurigheid van het hart? Nehemia, is dit geen droefheid? Is dit geen treurigheid die opkomt uit je hart? Nehemia, dat wat ik zie, dat komt uit het diepst van je bestaan. Ogen, zo zeggen we het wel eens, zijn de spiegel van de ziel. De koning die merkt het op bij Nehemia. Wat aardig vindt u niet dat de koning dat opmerkt? Wat een sociale werkgever, vind je niet, dat de koning zo vraagt aan zijn personeel hoe het met hem is, met Nehemia? Dat die koning zo betrokken is op Nehemia, dat is toch positief, dat is toch gunstig? Nou, we moeten maar een beetje voorzichtig zijn vanmorgen, gemeente. Laten we ook hierin vanmorgen maar hoger opzien. Laten we maar niet te veel naar koning Artaxasta kijken vanmorgen. Maar laten we maar naar de hoge koning in de hemel kijken. Want dat is de Heere die op dit moment aan het werk gaat. Die vraag van de koning wordt op de lippen van de koning gelegd. Zo mogen we geloven door de Allerhoogste Koning. Hoe weten we dat? Twee redenen. Eerste reden, deze koning legt hier wel vriendelijkheid aan de dag. Vraagt inderdaad naar de omstandigheden van Nehemia. Maar we weten uit de ongewijde geschiedenis dat koning Artaxasta een heel grillige koning is geweest. De ene keer vertoonde hij het gezicht van een lam, de andere keer vertoonde hij het gezicht van een leeuw. Het was een man die een zwak had voor vrouwen. Het was een man die zich vaak liet adviseren door slechte raadgevers aan het hof. En deze man was uiterst onberekenbaar. Dat is de eerste reden waarom we mogen aannemen dat de koning echt niet uit eigen belang vraagt naar Nehemia. Tweede reden, was hoogst ongebruikelijk dat een koning in gesprek ging met een schenker. Een schenker had weliswaar een hoge functie, dat hebben we gezien. Maar hij had gewoon zijn taak te verrichten, zijn plicht te vervullen. En een dialoog tussen de koning en een schenker was hoogst ongebruikelijk. Was niet gewoon, was zeer ongewoon. Gemeente, het is tijd dat de Heere werken. En de Heere gaat werken. Dit is het moment waarop de Heere gaat ingrijpen in het leven van Nehemia. Die ene vraag van de koning laat zien dat de Heere werkt door de koning. Waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? En wat is dan de reactie van Nehemia? Nehemia vreest. Hij wordt bang. Probeer u nog even in te denken, gemeente, wat de taak is van een schenker. Wat moest hij alweer doen? Drinken op bienen, maar vooraf toezien op de betrouwbaarheid van dat drinken. Want er zou zomaar een koep gepleegd kunnen worden. Er zou zomaar gif in die beker kunnen zitten. En beeld u nu even in dat er een schenker bij het aangezicht van de koning komt, voor het aangezicht van de koning verschijnt met wijn en die een somber gezicht opzet. Dan zou de koning toch zomaar ook iets kunnen vermoeden. Dat er iets op handen is. Dat er misschien wel een complot tegen hem gesmeed is. Ja toch? Nehemia vreest. Zou de koning iets vermoeden? Of zou de koning me weg willen doen omdat ik een somber gezicht heb. Nehemia vreest. Nehemia is een man geweest die dapper is. Nehemia is een man geweest die een leider is. Hopen we nog veel van te horen. Nehemia is ook een kind van de Heere. Een oprecht kind van God. Maar Nehemia vreest. Nehemia is bang. Ziet u gemeente, en in het bijzonder u die de Heere lief heeft en die de Heere vreest, ziet u dat ook een kind van God echt bang kan zijn, echt kan vrezen, echt zorgen kan hebben. Dat kan en dat mag. Maar het is wel de vraag waar het ons brengt. Daarom zegt Christus ook tegen zijn discipelen: waarom zijt ge zo vreesachtig? Opdat het die discipelen zou brengen bij de Heere. En daar gaat Nehemia nu ook brengen bij de Heere, die vreesachtigheid. Maar een kind van de Heere, gemeente, kan daadwerkelijk bevreesd zijn. Kan daadwerkelijk angstig zijn. Echt. Vers 3. En ik zeide tot de koning leve in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn? We zien hier, gemeente, dat Nehemia meteen ter zake komt. Nehemia heeft gebeden of de Heere zijn weg voorspoedig wilde maken, of de Heere zijn zegen wilde gebieden over het plan dat Nehemia had opgemaakt. Had opgenomen, het plan dat hij had beraamd. En zodra er nu een opening komt, een opening bij de Heere vandaan, komt Nehemia meteen ter zake. Hij gaat meteen af op zijn doel, jonge mensen. Hij begint meteen over de situatie in Jeruzalem. Hij gaat niet met een omweg naar Jeruzalem. Maar zodra de gelegenheid er is, neemt Nehemia hem te baat. Hij bidt om een opening. En zodra die opening er is, gaat Nehemia ook meteen de weg die hij moet gaan. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij mij? Wanneer wij bidden, gemeente, wanneer wij iets neerleggen in het gebed voor de Heere, voegen we daar dan ook op een heilige manier de daad bij? Net zoals Nehemia. Of bidden we om bekering, maar bekeren we ons niet? Vragen we: Heere, wilt u mij veranderen? Maar verander je niet. Vraag je: Heere, wilt u toch die dingen uit mijn leven wegdoen die er niet horen? Maar hou je ze gewoon in stand en hou je ze gewoon aan de hand. Hoe is het, gemeente? Mag ik dat eens vragen? Hoe bidden wij? Nehemia heeft gebeden om een zaak. En zodra die zaak zich voordoet, gaat hij ook daadwerkelijk de weg die hij moet gaan. Hij bidt niet alleen, hij werkt ook op een heilige manier. Spiegel, vindt u niet? Ook voor het gebedsleven. Maar wanneer Nehemia dan ter zake komt, dan doet Nehemia dat op een hele wijze, verstandige manier. Laten we vers 3 nog even spellen met elkaar. Laten we Gods woord aan het woord laten, ook vanmorgen. De koning leven in eeuwigheid. Een beleefdheid legt Nehemia aan de dag. Paleisetiketten. De koning leven in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen, woest is? Hij noemt dus niet de naam van Jeruzalem. Dat doet Nehemia bewust, omdat de naam Jeruzalem bij de koning lading heeft, gewicht heeft. De naam Jeruzalem zou bij de koning niet goed vallen. Hij noemt daarom de stad Jeruzalem de stad, ja, de plaats der begrafenissen mijner vaderen. Gemeente Nehemia weet dat een Oosters iemand familiair is, maar dat een Oosters iemand ook betrokken is op het voorgeslacht. En wanneer Nehemia spreekt over de begraafplaatsen van zijn voorvaderen, dan weet Nehemia dat de koning daar respect voor heeft, pietijd voor heeft. Dat veronderstelt Nehemia. En dat herkennen wij ook wel. Want zelfs mensen buiten de kerk die niets van de Heere willen weten, moeten ook anno 2024 niets weten van grafschennis. Dat is niet respectvol, dat doe je niet. Dat kan niet, dat gaat veel te ver. Graven, gemeenten en begraafplaatsen, daar heeft de mens, ook de seculiere mens van de wereld, altijd nog een bepaald respect voor, een bepaalde eerbied voor. En weet u wat ik nu zo mooi vind? Wat ik nu zo treffend vind in dit gedeelte? Dat Nehemia daar nu bij bepaald wordt, dat Nehemia daar nu betrokken op is. Dat Nehemia betrokken is op die begraafplaats van de vaderen. Matthew Henry die zegt erbij, wij zijn vaak geneigd om te kijken naar het leven van onze voorvaderen en voorouders. Wat ze hebben bereikt, welke staat ze hebben geleefd en welke rangen en standen ze misschien allemaal hebben bewerkstelligd. Maar, zegt Henry erbij, en dat is een praktische les, laten we ook kijken naar het sterven van onze voorvaderen. Omdat ze ons niet alleen voorgaan in het leven, maar omdat ze ons ook voorgaan in het sterven. De weg van alle vlees. Nehemia, hij is erop betrokken. En die plaats van de begrafenissen is nu woest. En de poorten zijn met vuur verteerd. En dan klinkt uit de mond van de koning een vraag, als Nehemia dit heeft gezegd. Wat verzoekt gij nu? Nehemia, kom ter zake. Nehemia, waar wilt u nu naartoe? Word maar concreet. Zeg het maar. Wat verzoekt u? Nou, als de koning dat zegt, dan verwachten we toch allemaal vanmorgen dat Nehemia meteen zijn verzoek kenbaar maakt, toch? De koning die nodigt hem ertoe uit. Nehemia, zeg het maar. Maar wat doet Nehemia nu? Hij maakt zijn verzoek niet meteen kenbaar bij de koning van Perzië. Hij legt allereerst een verzoek neer bij de koning, de God van de hemel. Voordat Nehemia zijn verzoek bij de koning brengt, legt hij eerst een verzoek neer bij de Heere. Dit moet een kort gebed geweest zijn. Dat begrijpen we allemaal. Wanneer we drinken op dienen bij de koning en de koning neemt dat op en er ontstaat een dialoog, dan heeft dit maar enkele seconden geduurd. We noemen dat wel eens, ik vind het niet zo'n gelukkige term, maar we noemen dat wel eens een schietgebed. Enkele woorden die als het ware afgevuurd worden naar het hemelhof. Heere, help mij. Heere, geef mij de woorden die ik moet spreken. Meer is het waarschijnlijk niet geweest. Dat leert ons dus dat een gebed ook heel kort mag zijn. Heel kort. Denk even aan de moordenaar aan het kruis. Heere, gedenk mijner wanneer geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Eén zin. Denk aan dat gebed op de laatste bladzijde van de Bijbel. Kom, Heere Jezus, kom. Dit is, ouderen en jongeren, zoals onze ouderen dat altijd zeiden, bidden met de pet op. Jongens en meisjes, vroeger hadden de mannen vaak een pet op als ze aan het werk waren. Als ze met een paard en wagen over de straten gingen, dan droegen ze een pet. Maar wanneer ze dan gingen bidden, dan zetten ze eigenlijk altijd die pet af uit eerbied. Maar het gebeurde ook wel eens, als ze dan inderdaad onderweg waren, als ze van de ene plaats naar de andere plaats gingen, of zomaar tijdens de dagdagelijkse werkzaamheden, ja, dat ze toch een gebed deden en dan de pet niet afzetten. Een gebed met de pet op. Dat hoeft dus niet een lang gebed te zijn. Nee, Nehemia die laat hier zien, oudere jongeren, wat Christus later zal zeggen, laat uw woorden weinig zijn. Juist weinig. Maar het leert ons wel, gemeente, en dat is ook iets om de vinger bij te leggen, dat Nehemia daadwerkelijk een man is geweest van gebed. Dat hij een heel teer, aangebonden leven aan Gods genadetroon had. Want we zouden toch allemaal verwachten vanmorgen dat Nehemia nu zijn verzoek bij de koning neer zou leggen. Maar zelfs op dit moment smeekt Nehemia nog tot de God van de hemel. Toen bad ik tot God van de hemel. Zelfs nu is Nehemia nog betrokken op de Heere. Het laat ook zien dat Nehemia niet pronkt met zijn gebedsleven. Het is oprecht. Het ligt teer. Het is daadwerkelijk een tere verhouding die Nehemia heeft met de Heere. Gemeente, mag ik het vanmorgen opnieuw vragen, en in bijzonder degene die van de Heere bidden hebben geleerd. Mag dit tere aangebonden leven er zijn? Zusters in de kerk, mag dit wel eens gebeuren? Gewoon overdag, misschien ben je wel bezig met de strijk, dat je eens een keer zucht. En dan niet zucht omdat er nog een stapel overhemden gestreken moet worden, maar dat er een zucht is tot een levende God. Broeders in de kerk, mag dit nog wel eens gebeuren? Gewoon van achter het stuur, met de ogen open, jawel, want je trekt je in het verkeer, dan moeten de ogen gericht zijn op de weg. Maar toch, terwijl je achter het stuur zit, dat er zomaar ineens een uitgang mag zijn tot de God van de hemel. Wordt het nog gevonden, gemeente? Ook in Sliedrecht en omgeving, dat er uitgangen zijn, ook tijdens het dagelijkse leven, uitgangen tot de God van de hemel. Toen bad ik tot God van de hemel. En dan gaat Nehemia, nadat hij het verzoek bij de Heere heeft gebracht, zijn verzoek bij de koning brengen. Zo het, vers 5, zo het de koning goedunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen, mijner vaderen, dat ik ze bouwe. We moeten even goed op ons laten inwerken wat Nehemia hier vraagt. Nehemia, een man met een hoge positie. Een positie die niet voor iedereen weggelegd is. Een positie waar de koning ook op kon vertrouwen en op kon bouwen. Hij vertrouwde op de schenker, hij bouwde op de schenker. Die schenker vraagt nu aan de koning, ja, niet om toestemming. Dat zouden wij misschien verwachten vanmorgen. Maar Nehemia die vraagt of die koning hem nu wil zenden. Zend gij mij naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen. Dat is mij een verzoek vanmorgen. Allereerst had de koning Nehemia gevangen kunnen laten zetten. Of zelfs kunnen laten doden, zo kwam ik tegen bij de verkladers. Omdat Nehemia als het ware zijn taak wil neerleggen. Hij wil deserteren, weliswaar op een vriendelijke manier, maar hij wil afscheid nemen van het koninklijke hof. Dat had hem duur kunnen komen te staan. En dan vraagt Nehemia nog niet eens om toestemming. Hij vraagt of de koning hem in hoogst eigen persoon wil zenden. En dat vraagt hij aan een koning. Dat vraagt hij aan een koning. Die zwart op wit heeft laten zetten dat Jeruzalem niet mocht worden herbouwd. Voelt u met me mee, gemeente vanmorgen, wat Nehemia hier vraagt? Voelt u met me mee wat Nehemia hier doet? Hier zien wij dus wat het geloof vermag. Hier zien wij dus wat het geloof in de Heere vermag. Want ondanks de angst die Nehemia aan de dag legde, ondanks zijn bedroefdheid, ondanks alle hindernissen, ondanks alle obstakels die er zijn, vraagt Nehemia, ja, in onze ogen het onmogelijke, het ondenkbare, maar hij legt het bij de koning neer, dat u mij toch zende naar Juda. Dit is nu, kind van God vanmorgen, wat het geloof vermag. Dit is nu, u die de Heere vreest, wat uw gebed vermag. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Ja, dat gebed brengt veel tot stand. Daarom, laten we dan ook van de Heere vanmorgen maar geen kleine gedachte hebben, gemeente. Laten we toch van de Heere goede en grote en ook hoge gedachten hebben. Nehemia, hij vertrouwt op de Heere. Hij durft zijn verzoek zo kenbaar te maken bij koning Artaxasta. En wat is dan het antwoord van de koning, vers 6? Toen zeide de koning tot mij, ja, en wat zegt Nehemia dan? Daar de koningin nevens hem zat. Het antwoord dat de koning zo meteen gaat geven, wordt menselijk gesproken, medegegeven, omdat de koningin naast de koning zit. Ik heb het net al gezegd, de koning had een zwak voor vrouwen. Het is heel goed denkbaar dat de koning nu een beetje indruk wil maken op de koningin. Dat hij een genereuze indruk wil maken op de koningin, op zijn vrouw. Kijk eens hoe galant ik ben. Kijk eens hoe'n gulle hand ik heb. Nehemia, wat wil je dan? Zeg maar wat u wilt, zeg het maar. Terwijl hij een goede sier wil maken bij de koningin, bij zijn vrouw. Een beetje indruk. Zelfs, zo heb ik in het overdenken gedacht, zelfs degene met wie we aan tafel zitten, of met wie we in de buurt zijn, kan door de Heere bestuurd worden. Op een heilige manier. Want dat de koningin naast Nehemia zit, dat bepaalt nu in Gods voorzienigheid mede de reactie van de koning. Nehemia, wat wilt u? Hoe lang zal uw reis wezen? En wanneer zult ge wederkomen? De koning vraagt Nehemia, hoe lang moet ik u missen? Als ik u toestemming geef, hoe lang bent u dan weg? Dit is geen gemakkelijke vraag geweest voor Nehemia. Het is heel moeilijk geweest om te bepalen hoe lang de bouw in Jeruzalem zou duren. Want Nehemia wist helemaal niet wat hij daar zou tegenkomen. Was niet in Jeruzalem geweest. Hij wist niet of hij op medestanders kon rekenen. Of er misschien tegenslagen zouden zijn, obstakels bij de bouw. Nehemia weet niet wat hem te wachten staat. Maar hij heeft de koning, zo zegt Nehemia aan het slot van vers 6, een zekere tijd gesteld. Die zekere tijd weten wij niet. Maar we weten wel dat Nehemia uiteindelijk 12 jaar lang weg zal zijn van het hof. 12 jaar lang. Dan zal hij nog terugkomen voor de periode van 3 jaar. En daarna zal hij opnieuw teruggaan naar Juda. Daar komt bij dat Nehemia zo'n 1400 kilometer moet reizen. En dat neemt ongeveer 4 maanden tijd in beslag. 4 maanden reizen, 1400 kilometer, 12 jaar weg. 12 jaar weg. 12 jaar geen schenker. 12 jaar lang geen hoge positie. 12 jaar lang geen status. 12 jaar lang bouwen aan de puinhopen van Jeruzalem. Het mag Nehemia wat kosten. Het mag Nehemia wat vragen. Nehemia laat die hoge positie aan het hof achter om 12 jaar de handen uit de mouwen te steken en om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Wat mag de dienst aan de Heere u kosten? Wat mag de dienst aan de Heere jullie kosten? Wat mag de dienst aan de Heere ons vragen? We gaan naar onze laatste gedachte. Nehemia krijgt niet alleen toestemming van de koning, ook een toegift. Ja, want zo zegt Nehemia aan het slot van vers 6, het behaagde de koning dat hij mij zond. Maar dan gaat Nehemia verder. Voort zeide ik tot de koning, zo het den koning goedunkt, dat men mij brieven geven aan de landvoogden aan gene zijde der rivier, dat zij mij overgeleiden totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Nehemia die vraagt hier om brieven. Met een heilige vrijmoedigheid legt hij zijn verzoek voor aan de koning om brieven aan de landvoogden aan de andere kant van de rivier. Dat is de Eufraat, zo zeggen de kanttekenaren, en daar volg ik de kanttekenaren in. Dat was een grote rivier van betekenis. En Nehemia die weet dat op het moment dat hij die rivier de Eufraat is overgegaan, dat hij dan landvoogden tegen zal komen die regeren over verschillende provinciën. Kinderen weten vanmorgen wel dat ons land ook verschillende provincies heeft. Groningen, Friesland, Drenthe, Zuid-Holland natuurlijk. En die hebben allemaal een commissaris in ons land. Nu in de tijd van de Bijbel, het Rijk van Perzië had verschillende gebieden en die werden regeerd door gouverneurs, landvoogden. En Nehemia weet dat als ik bij zo'n landvoogd aankom, als ik bij zo'n grenspost aankom, dan moet ik brieven laten zien. Er waren vroeger landen, en dat gebeurt nog wel, dat je een douanier een beetje kon omkopen. Als je dan wat briefgeld trok en dat duwde je zo dan stilletjes in de hand van zo'n douanier, dan was het al gauw geregeld. Dan ging de poort omhoog, kon je zo door. Maar Nehemia weet, als ik die reis ga maken op weg naar Israël, op weg naar Juda, dan heb ik brieven nodig van de koning zelf. Dan heb ik brieven nodig van koning Artaxasta. Om op die manier verder te komen in het Rijk van Perzië, om op die manier Jeruzalem te kunnen bereiken. Hoort u, gemeente, hoe goed Nehemia alles heeft doordacht? Hij vraagt niet alleen brieven. Vers 8 zegt tot slot dat Nehemia ook nog wat anders vraagt. Hij vraagt een brief die hij wil geven aan Asaf. Moeten we niet denken aan de psalmdichter, dat was een andere Asaf in een andere tijd. Nee, deze Asaf, zo zegt ons gedeelte, was de bewaarder van de lusthof, de welke de koning heeft. We moeten hier denken aan een soort bos, een soort tuin, een hof, een lusthof. We weten niet precies waar we dat moeten zoeken. Er zijn verklaarders die zeggen, die moeten we zoeken aan de voet van de Libanon. Er zijn er ook die zeggen, deze lusthof die bevond zich in het zuiden van Jeruzalem. Hoe het ook zij, het is een hof die eigendom is van de koning, een soort lusthof. En die lusthof, daar is Asaf over gesteld als een soort beheerder, als een soort tuinman. En in die hof, dat begrijpen we allemaal wel met elkaar, daar staan veel bomen. En van die bomen wil Nehemia nu gebruik maken. Hoe? Ja, dat hout wil hij gebruiken. Leest u even met me mee in vers 8. Om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is, en tot de stadsmuur, en tot het huis waar ik intrekken zal. Allereerst dus om ervoor te zorgen dat het dak wordt gestut en het dak wordt gezekerd voor de poorten van het paleis dat aan het huis is. U moet daarbij denken aan het huis van de Heere, de tempel. En aan dat huis van de Heere, aan de tempel, grenst een paleis, we mogen ook lezen burcht, en die burcht is vervallen. Dat zal later de burcht Antonia worden, waar Pilatus in verbleef en waar ook wel soldaten ingekwartierd werden. De burcht Antonia die is vervallen, die grenst aan het huis van de Heere, en Nehemia vraagt nu, mag ik zorgen voor stevigheid, voor hout, dat ervoor kan zorgen dat de poorten van die burcht gestut en verzekerd worden. De poorten van de burcht die grenst aan de tempel. Nehemia, gemeente, heeft dus het belang van de tempel op het oog. Dat is het eerste wat Nehemia wil gaan doen. Het tweede waar hij hout voor nodig heeft, dat is de stadsmuur. Hopen we nog meer van te zien. En het derde dat Nehemia vraagt, dat is of hij hout mag krijgen uit die lusthof, uit dat bos. Hout, ja waarvoor? Voor zijn eigen huis. Het huis waar hij zelf in zal verblijven. U kunt de toepassing zelf maken, denk ik, vanmorgen. Wat weegt bij Nehemia het zwaarst? Dat huis dat grenst aan de tempel. Tempel was herbouwd, maar ook dat huis dat grenst aan de tempel, dat paleis, die burcht, daar heeft Nehemia nu ook betrokkenheid op. En dan de stadsmuur. Hebben we gezien, dat is van belang. En daarna pas zijn eigen huis. Ziet u wat voor Nehemia het zwaarste weegt? Huis van de Heere, stadsmuur, zijn eigen huis. Dat weegt voor hem het zwaarst, het huis van de Heere. Ik moest denken aan Ezra. Als het volk uit ballingschap terugkeert, dan beginnen de mensen te bouwen. Jawel, maar dan beginnen ze allereerst met hun eigen huis. Zodat de Heere een hele ontdekkende vraag moet stellen aan het volk Israël. U bouwt aan uw eigen huis, maar waar blijft de bouw van mijn huis? Nu, daar kunnen we Nehemia niet van verdenken vanmorgen. Wat het zwaarste moet wegen, weegt voor hem ook het zwaarst. Het huis van de Heere. En dan lezen we tot slot in vers 8. En de koning gaf ze mij. Wat een goede koning. Wat een gulle koning. Wat een sympathieke man, die koning. Dat hij dit nu allemaal geeft aan Nehemia. Zullen we nog één keer omhoog zien vanmorgen? Zullen we nog opnieuw hoger opzien vanmorgen? Zullen we opnieuw maar afzien van koning Artaxasta en opzien tot die grote koning? Want wat zegt Nehemia aan het slot van ons gedeelte? Naar de goede hand mijns Gods over mij. Nehemia ziet niet allereerst naar die koning die voor hem zit. Nehemia luistert niet alleen naar die woorden van de koning voor hem. Nehemia ziet niet allereerst het geschenk van koning Artaxasta. Maar hij mag in dat alles de goede hand van de Heer opmerken. En nu nog een keer naar ons. Hoe is dat in het leven van ons? Kijk alleen maar even terug naar de achterliggende dagen. Heeft de Heere niet gezorgd? Heeft de Heere niet gedragen? Heeft de Heere God ons niet verdragen? En mogen we het nu ook met Nehemia zeggen. De goede hand van God was over mij. Dat we alles ontvangen naar de goede hand Gods over mij. Hoe is dat mogelijk, gemeente? Hoe is dat mogelijk? Wel, alleen om die ene, die meerdere van Nehemia, de Heere Jezus Christus. Hier hebben wij gezien hoe Nehemia een overleg heeft gevoerd met de koning aan het Perzische Hof. Om te vragen of die koning hem wil zenden naar de puinhopen van Jeruzalem. Om de muren van Sion te herbouwen. Om de muren weer op te rijzen uit het puin. En nu gaan we naar de meerdere van Nehemia. Want in de stilte van een nooit begonnen eeuwigheid heeft Christus een heilig overleg gevoerd met zijn vader. En heeft hij het gezegd, zend mij. En toen heeft Christus die lange weg afgelegd van het hemelhof naar de puinhopen van deze wereld. Naar de brokstukken en de ellende waarin wij terechtgekomen zijn. Om daar de muren weer te kunnen herbouwen van Sion. De muren van het geestelijk Jeruzalem. En gemeente, mogen we daar vanmorgen nu de goede hand van God in opmerken. Als we het niet doen, zeg ik ook in alle ernst aan het slot van de preek, dan zullen we merken dat die goede hand van de Heer ook tegen ons kan keren. Dat op de jongste dag die goede hand van God ook een wegwerpgebaar kan maken. En dat de koning het ook kan zeggen, slaat ze voor mijn voeten dood. Ge hebt niet gewild dat de koning over u zou zijn. U hebt het bloed vertreden van mijn zoon, die ik in mijn goedheid naar de wereld gezonden heb. Laat het van niemand gelden vanmorgen. Laat het van niemand gelden vanmorgen. Maar laten we toch de goede hand van de Heere opmerken. En laten we knielen voor die meerdere Nehemia. Christus, die is afgedaald naar de wereld. Die de muren van Jeruzalem weer heeft opgericht. die de poorten van Sion weer heeft doen herrijzen. Met wat voor doel? Opdat er gezegd kan worden, deze en die is aldaar in Sion geboren. Amen.